Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Geheelmeestersgesprekken. En vandaag spreek ik met Sharon Stellaert. En nou ja, ik heb net even teruggezocht. Al in september 2022 werd ik op haar geattendeerd en vice versa. En we praten nu eind juni 2023 eindelijk met elkaar. Voor mij een groot genoegen en ik hoop voor jou ook. En we gaan het hebben over van alles en nog wat. Maar een beetje als ankerpunt, zullen we maar zeggen, je proefschrift over boemerangbeleid. Maar misschien voordat we daar induiken, misschien kun je jezelf even introduceren. Wat doe je? Wie ben je?
Dat is goed. Ik ben Sharon Stellaert en ik woon in Almere. Ben getrouwd, heb een zoontje van 6. Stiefdochter van bijna 12. Werk eigenlijk al mijn hele loopbaan in de jeugdzorg, maar heb altijd heel veel met het onderwijs gedaan. Dus eigenlijk altijd het scharnierpunt onderwijs en jeugdhulp. En voor zolang als ik me kan herinneren, loop ik in beide velden met hoe kan dit anders en hoe kan dit beter. En dat is nooit opgehouden. En dat is altijd heel erg leuk om met zulke grote ogen rond te lopen en van verwondering en met nieuwsgierigheid. En dat brengt je op verschillende functies en plekken. En het laatste is eigenlijk dat ik sinds mijn promotie heel veel bezig ben met daarover te vertellen. Dus ik geef veel lezingen de laatste tijd en soms interviews. En ik heb heel veel ontmoetingen met mensen die zeggen van goh, ik zou het interessant vinden om daarover door te praten. Dus dat is eigenlijk vooral nu mijn leven. Heel veel praten en gesprekken en vertellen en nadenken samen. Ja.
Nou heb je, zoals je net al aangaf, veel ervaring op de vloer, zullen we maar even zeggen. Dus je hebt het in de jeugdzorg veel gedaan zelf en daarmee dus ook in contact gekomen met onderwijs.
Ja.
Met die verwonderende ogen. En je kunt verwonderd rondlopen en je kunt promoveren. Waarom koos je voor om met die verwonderende ogen te gaan promoveren?
Nou, eigenlijk omdat ik het beter wilde begrijpen waarom we niet konden veranderen. Dat is eigenlijk in essentie waarom ik daar onderzoek naar wilde gaan doen. En vanuit zeg maar mijn eigen achtergrond, agogische opleidingen, kon ik het niet begrijpen. Dus toen dacht ik, dan mis ik dus bepaalde theorie of ik mis kennis om dit beter te kunnen begrijpen, beter te kunnen duiden. En zodoende ben ik dan ook vanuit een andere discipline gaan promoveren, de bestuurskunde. Omdat ik dacht, dit heeft heel veel te maken met beleid, met wetgeving, met openbaar bestuur, met instituties. Zodoende ben ik dus eigenlijk in een ander kennisgebied gedoken om mijn eigen vragen beter te kunnen beantwoorden. Dat is eigenlijk waarom ik wilde... Nou, eigenlijk wilde ik niet eens promoveren, ik wilde het gewoon beter begrijpen. En het gevolg daarvan was promoveren. Ja.
En wat zag je in de praktijk aan onvermogen om te veranderen?
Talloze en oeverloze bijeenkomsten over stippen op de horizon. Veranderplannen. Ja, je moet wel lachen. Ja, en dat ik elke keer dacht, jongens, we komen helemaal geen stap verder. En dat begon me op een gegeven moment op te breken. En toen dacht ik, dit kost zoveel tijd, zoveel energie. Maar is dat het wel waard? Want volgens mij bewegen we helemaal niet. Dus dat.
Iedereen was druk, maar er gebeurde eigenlijk niks.
Klopt. En heb ik een prachtig nieuw begrip gevonden. Dat is van een Duitse socioloog. Hij heet Hartmut Rosa. En hij noemt dat razende stilstand. En razende stilstand is het idee hebt dat je echt heel erg druk bent en dat er van alles gebeurt, maar dat zeg maar heel oppervlakkig is. Maar als je echt langer kijkt, dat er niets wezenlijks verandert. En dat is denk ik wat ik toen ervoer en nu een begrip voor heb.
In ons boek Geheelmeesters noemen wij het begrip... Analysis paralysis. Hè? En hebben we mooie cartoons laten maken door Peter de Wit, de tekenaar van Sigmund. En die heeft bij dat hoofdstuk heeft hij daar cartoon gemaakt van een paar mensen die rondom een tafel zitten. En iemand schreeuwt heel enthousiast: de zorg moet fundamenteel anders en wel nu. En dan, ja, heer, heer, yes. En dan zegt iemand: uitstekend, volgende keer diepen we dit uit. Dat is wel een beetje hoe het al gaat, hè?
Zeker, ja. Of, ja. En wat ik ook heel veel merk is dat ik spreek met betrokkenen en dat ze zeggen: joh, hoe wij nu praten, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. En wat een mooi gesprek. En ja, dit is echt, het zet me op een heel andere manier aan het denken. En dan, nou ja, ontmoet je ze een aantal weken later en dan zeggen ze: ja, het is echt de waan van de dag heeft het overgenomen. Dus ja. Dat kom ik ook heel veel tegen. Dus dat die waan van de dag, wat dat ook mogen zijn, zoveel afleiding geeft, zoveel drukte, zoveel ruis of afleiding. Ja, ik weet niet zo goed hoe je het moet noemen. Dat we gewoon ook die verdieping niet meer kunnen nemen of pakken of echt door. Nou ja.
We missen de reflexiviteit erin.
Ja, in mijn opinie wel. En ook zeg maar echt de tijd daarvoor. Want wat ik zie is echt gewoon dat... Dat zijn ook allemaal inzichten die weer na mijn promotie zijn gekomen, hoor. Maar dat ik dat nu zie van dat ik mensen zie rennen, ik zie ze inzoomen en vooruitblikken. En wat door ik mijn promotie heb gedaan, is eigenlijk stilstaan, achteruit kijken en uitzoomen. En dat je dan in een totaal andere film belandt. En dan wil je al die mensen jouw film laten zien. Van jongens, als jullie mijn film zouden zien, zou het misschien heel anders kunnen gaan. Dat weet ik niet, maar ik heb zo'n vermoeden dat het zo zou zijn. En dan wil je ze eigenlijk even een pas op de plaats laten maken en alleen laten meekijken in die film die jij in je hoofd hebt. En dat is bijna schier onmogelijk.
En er zit natuurlijk ook wel iets paradoxaals in, of in ieder geval iets bijzonders in, dat je tot de conclusie komt dat men te veel aan het praten is en te weinig aan het doen is. Hè? En te weinig reflexiviteit en tijd neemt. En dat doordat je dat inzicht hebt, eigenlijk, ja, dan ga je heel veel praten met mensen, maar dat is ook niet per se, ja, de gouden formule om het dan echt anders te gaan doen.
Ja.
Maar toch kan het bijna niet anders dan dat je toch wel mensen inspireert along the way.
Ja, dat hoop ik dan maar. En ook door toch steeds dat pleidooi te doen voor... ik zeg dat nu maar van, we hebben geen tijd te verliezen om de tijd te nemen.
Even naar je proefschrift dan. Ik heb het voor me liggen. Ik heb delen ervan gelezen. Ik moet zeggen, voor mij is het soms qua terminologie echt lastig.
Sorry.
Maar nee, dat is mijn manco. Maar wat ik heel interessant vind is dat je dus... een hele lange horizon, tenminste een relatief lange tijdshorizon neemt, van decennia. En dan ga je kijken naar beleidsinterventies, zowel in jeugdzorg als in passend onderwijs. Nou, en dan heb je het over termen zoals beleidstragiek.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Wat is dat?
Nou, dat je eigenlijk ziet dat als je die hele lange lijn in je... als je die als uitgangspunt neemt en je ziet eigenlijk alle ingrepen die de overheid heeft gedaan om een bepaalde richting in te slaan, dat die eigenlijk hun tegendeel hebben bewerkstelligd. Of in ieder geval op belangrijke onderdelen, hè? Dus niet over het geheel, maar op belangrijke onderdelen hun tegendeel hebben bewerkstelligd. En als je dat één keer ziet... dat is dan misschien spijtig of dat is dan, daar kun je van leren. Maar als je dat eigenlijk op de hele tijdsdimensie ziet, ja, dan past daar iets bij als aanhoudende beleidstragiek. Dat je eigenlijk al die mensen zo druk bezig ziet en steeds uitkomsten ziet genereren die bijna in hun tegendeel omslaan. En dat maakt ook die titel van het boek dan, Boemerangbeleid.
Ja, want wat bedoel je daarmee? Dat komt uit een ander artikel van iemand anders, maar... Dat slaat op het feit dat het altijd terugkomt?
Nee, het slaat op het feit dat het vaak een averechts effect heeft.
Dus je probeert het weg te gooien, maar het komt weer terug?
Als een boemerang, ja. Om een klein tipje van die sluier op te lichten. Zeg maar, we hadden in 2005 hadden we de grote 3D-centralisaties in het sociaal domein. Eén daarvan was de jeugdwet. Hè, dus eigenlijk de overheveling van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten. En we zaten toen eigenlijk in een situatie dat hele stelsel financieel onbeheersbaar was. En in de memorie van toelichting bij die wet staat ook van de sturingsfilosofie van het wetvoorstel is gebaseerd op de veronderstelling dat de ombuiging naar lichte zorg zal leiden tot een besparing op de zware zorg. En wat je ziet is eigenlijk dat de lichte zorg is verdubbeld en de zware zorg gelijk is gebleven, waardoor we nu niet meer 3 miljard, maar 6 miljard uitgeven. Ja. Ja, dat vind ik dan toch best wel een boemerang effect.
Ja, je zegt het heel onderkoeld, maar het is natuurlijk echt, ja, de delen die ik heb gelezen, doen me ook wel beseffen hoe moeilijk het is om hier dan wel goede stap in te zetten. Je eindigt uiteindelijk ook met een woord van hoop, maar je kunt het de mensen bijna niet kwalijk nemen, lijkt het ook in de manier waarop we dingen georganiseerd hebben en die evaluatie-instrumenten van iedere 5 jaar en dan naar... Dan zie je dat er iets niet goed is. Daar verzin je weer een nieuwe interventie op. En
ja.
Daarmee ga je eigenlijk weer verder afdrijven van het doel. En totdat je uiteindelijk 40 jaar later interventies voorstelt waarmee je 40 jaar geleden eigenlijk bent begonnen.
Exact. Ja, en dat is de laatste tijd. Dus dat vind ik nog wel wat. We hadden het net over een worsteling voordat we begonnen met de podcast. Maar ik zag dat zeg maar aankomen op basis van de Kamerbrieven en allereerste tekenen zeg maar rondom die hervormingsagenda. Dat ik dacht, oh wacht, dit is wat, dat was dit, dat was dat. Ken je zeg maar het begin van een liedje dat je al aan de eerste tonen herkent welk liedje het wordt? Ja. Dat had ik. Toen dacht ik, oh jee. En, want als je het begin van het liedje kent, ken je ook het eind van het liedje.
Het was niet je lievelingsliedje dit.
Nee, het was niet een best liedje. En en nu ik dan echt zeg maar die hele tekst voor me heb, want die hervormingsagenda is dan gepresenteerd. Ja, ik heb daar dan zeg maar dit. De kijker ziet het niet, maar ik heb een boekje uit 1974. De allereerste hervormingsplannen van de jeugdzorg. En ik heb nu een vergelijking gemaakt tussen de eerste en de laatste. Dus het begin van de film en het eind van de film. Ja, het is nagenoeg dezelfde film. Ja. En dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Omdat je aan de ene kant zie je dus mensen heel hard rennen. Met ook nagenoeg dezelfde intenties als die je zelf hebt. Dat ook nog.
Ja.
En het enige wat je wil is laten stoppen. Om alleen al met die film mee te kijken. En als ze dan alsnog zeg maar door willen gaan, dat is dan oké. Maar het is zo spijtig dat al die leermomenten die daartussen zitten, die maken waarom je nog nooit bij je bestemming bent aangekomen, dan niet op tafel liggen. Dat is eigenlijk wat ik probeer te doen. Van, er zitten echt wel aanwijzbare logica's in die iets kunnen leren. Weet je, het is natuurlijk niet dat je daar alles mee kunt verklaren of alles mee kunt veranderen, maar ze geven wel inzicht in waarom de dingen zo gaan. En dat is gewoon geen toeval. Daar zitten echt wel mechanismen achter.
Nou, en die leg jij, voor zover ik kan interpreteren, heel mooi bloot in je proefschrift. Hè? Dat doe je zowel voor jeugdzorg als voor passend onderwijs. En heb je nu dit out in the open is, je hebt veel media-aandacht daarvoor gekregen. Je bent ook nu volgens mij veel gevraagd om met mensen hierover van gedachten te wisselen.
Ja.
Kom je nu nog op allerlei andere tragische beleidsdepartementen waar dit speelt of heeft gespeeld? Wat is jouw inschatting? Is dit eigenlijk overal gaande?
Nou, wat ik wel veel de vraag krijg is van, hoe verhoudt dit zich tot de ouderenzorg bijvoorbeeld? En mijn antwoord is dan van, nou, dat weet ik niet, daar heb ik geen verstand van. Maar ik zou het wel mooi vinden als andere onderzoekers mijn theoretisch raamwerk zouden benutten om het op andere velden te leggen. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een notitie gekregen van iemand over het TBS-stelsel. En die stuurde mij dat zo van, goh, moet je hier eens naar kijken, Sharon, van does it ring a bell, weet je wel?
Ja,
dus eigenlijk is het meer een oproep, denk ik, aan andere wetenschappers van, nou, het zou interessant kunnen zijn om dit ook eens op andere beleidsvelden te leggen. En als we daar, en ook als het verschilt, hè, dat kan natuurlijk ook, dat we zien van, hey, in een ander domein loopt het toch net anders. En waarom dan? En kun je daar weer van leren? Dus eigenlijk gewoon ook op die manier nieuwe data vergaren en daar weer van leren. Dus dat moedig ik aan.
Ja. En datzelfde geldt dan waarschijnlijk ook voor internationale vergelijkingen. Want ik kan me voorstellen dat dit ook in andere landen, nou, dat er ook een bepaalde cadans is waar het utopia nog niet bereikt is, zullen we maar even zeggen.
Nou ja, kijk, ik heb een deel van mijn theoretisch kader heb ik van Paul Pearson. Dat is een Amerikaanse politicoloog. En die heeft het zeg maar toegepast op pensioenstelsels. En daar komt dit fenomeen, tenminste een deel van mijn theoretisch kader komt daar vandaan. Hè? Omdat je eigenlijk ook te maken hebt met eerder opgebouwde belangen. Die het later in de tijd moeilijk maken om te wijzigen. En dat zit denk ik in heel veel sectoren.
Ja. Heeft het eraan bijgedragen dat je het nu beter begrijpt?
Ja, en dat is aan de ene kant is dat winst. Aan de andere kant voelt het als een handicap. Omdat je, ja. Snap je wat ik bedoel?
Waarom?
Dat je de hele tijd denkt van... Nou, omdat je wilt steeds dingen...
De anderen het niet zien.
Ja, dat is het. Je wilt eigenlijk mensen uitnodigen om met jou naar dezelfde film te kijken. En dat is een puzzel, omdat... wat ik heb ontdekt is dat er ook heel veel overtuigingen in ons domein zitten. Die worden ervaren als een waarheid op zichzelf. En dat mensen soms ook zeg maar, hun identiteit en hun gedachten met elkaar verbonden hebben. En als je dan overtuigingen en aannames bespreekbaar wilt maken, kom je al heel snel zeg maar, ook heel dicht tegen de persoon aan. En dat is een gevoelig iets. Dus ik ben ook de hele tijd op zoek van hoe kun je voldoende distantie of afstand creëren tussen de gedachten en overtuigingen en aannames die er in een beleidsveld leidend zijn en de mens. Want op het moment dat die te veel verknoopt zijn, kan het haast ook voelen als een aanval van bijvoorbeeld, nou, we doen het dus al decennia niet goed. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld een reactie die je kan krijgen of een weerstand die je kan voelen van, oh, dus we hebben het nooit goed gedaan. Ja, en dan zie je dat het een soort persoonlijk iets wordt. En dat wil ik helemaal niet. Daar wil ik heel erg ver van blijven.
Is dat dan ook een reden om zoiets als te werken met historische narratieven in je proefschrift? Is dat dan ook een manier om het los te koppelen van personen en meer in een langere lijn te plaatsen?
Ja, en ik heb dat ook gedaan in een poging zeg maar om hele abstracte theoretische begrippen... Om die te verbeelden van waar zie je dat dan in de werkelijkheid? Hè? Dus van dat zijn natuurlijk abstracte theoretische noties. Bijvoorbeeld ja, een logica van calculatie. Ja, wat zegt dat nou eigenlijk? Ja. Maar als je dan zeg maar een jeugdzorgwerker neerzet die vanuit zeg maar zijn jeugdige, waar die het beste voor wil, dat je die toch strategisch ziet handelen binnen de beleidskaders die er zijn, dan wordt het invoelbaar. En dat is denk ik vooral wat ik heb geprobeerd te doen om het invoelbaar te maken en om het te verbeelden van hoe zie je dan die theorie in de praktijk? Waar zie je dat dan als je spreekt over een logica van calculatie?
Ik weet dat ik hier nog vaker in ga kijken. Ik heb een vrouw die werkt in het passend onderwijs, tenminste daar een tijd in heeft gewerkt. Ik zie veel gebeuren in jeugdzorg om me heen. Dus we hebben hier allebei de afgelopen dagen in zitten bladeren. Ik ben er nog lang niet klaar mee, maar jij volgens mij ook niet. Wat zijn jouw volgende stappen? Wat zijn de volgende dingen die je wil begrijpen?
Nou, ik wil zeg maar de overstap maken van begrijpen naar toch proberen op de een of andere manier toepassen. Dus hoe kun je deze inzichten nou toepassen in de praktijk, zodat ze ook een handelingsperspectief bieden of dat ze ook toepasbaar worden zeg maar, voor het openbaar bestuur? En gedachten die ik daarover aan het ontwikkelen ben, gaan over reflectiekamers. Dus hoe kun je nou eigenlijk die ruimte creëren? Hè? Dus die ruimte waarvan ik denk dat het zo nodig is, mentaal en fysiek, om afstand te nemen van het hier en nu. En om eigenlijk in rust en zonder oordeel daarover naar die lange film te kijken. En dan eigenlijk daarvan te leren. Want in essentie is dat reflectie. Hè? Dus dat je eigenlijk afstand neemt. Dat je terugkijkt naar eerdere ervaringen en dat je daar eigenlijk op metaniveau nieuwe lering uittrekt. En dat is eigenlijk wat ik zou wensen aan het veld en aan bestuurders, beleidsmakers, professionals, om dat elkaar te gunnen ook eigenlijk.
De extra uitdaging hierbij is volgens mij dat in die velden waarin jij dan nu specialist bent geworden, ja, de druk is enorm op die professionals, de druk is enorm op de bestuurders. Want het is al zo moeilijk om nu je hoofd boven water te houden als individu, als organisatie. Of zie ik dat verkeerd?
Nou ja, je ziet het hartstikke goed. En dat is tegelijkertijd ook van, soms ook bijna die wanhoop die ik voel. Dat hangt heel logisch met elkaar samen.
Ja.
Voor mij hangt die druk heel logisch met elkaar samen. Dan denk ik, ja, dat is voor mij niet een wonder dat het zo druk is. Als je ziet hoe we eigenlijk steeds onze eigen problemen al aan het veroorzaken zijn voor de toekomst.
Ja.
En dat is het punt met patronen. Van op het moment dat patronen zich herhalen, dan krijgen ze ook enige, niet alle, maar wel enige voorspellende waarde. Dat als je ziet van, hé, dit patroon zit er lang in en het is repetitief. Ja, dan kun je ook doordenken op zo'n reeks. Ja. Snap je wat ik bedoel?
Zeker. Het liedje begint te spelen, maar je hoopt zo dat iemand een variatie erop verzint.
Ja, en ook ook een variatie die past bij wat een ieder eigenlijk verlangt.
Ik vind het wel heel lastig, omdat ik herken enorm. In mijn werk kom ik met mensen te spreken over data, over de complexiteit van hun organisatie en over hoe ze nou eigenlijk leren met elkaar. En dan blijkt iedere keer dat er te weinig tijd is eigenlijk om te leren. En als je te weinig tijd neemt om te leren, dan ga je niet de stappen zetten die nodig zijn om het echt anders te gaan doen.
Ja.
En het doel is niet om het anders te doen hoor, maar vaak zie je dat als het uiteindelijk beter, als je een betere vorm vindt, dan is het wel anders dan hoe het was. Dus dat beter, daar moet je de ruimte voor nemen om daar bij stil te staan en dingen in te proberen. Dus ik herken enorm in die gesprekken ook dat, ja, het is al zo druk hè. Logopedisten, huisartsen, noem het maar op, ja. Iedereen heeft het zo druk. En dan kom ik vertellen dat er technologie is of innovaties zijn, ja, die het leven makkelijker maken. Snap maar alles ik. Wat ze tot nu toe hebben geprobeerd, leidde alleen maar tot meer gedoe. En gedoe, 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 want het werkt niet of het is lastig, het is anders dan we gewend zijn. En nou, dus de kosten gaan voor de baten uit en dat soort discussies. Ja, ik vind het heel lastig om dat te doorbreken, want het is een soort ook mentaal model wat dan in het hoofd van mensen zit. Dus vaak zitten die blokkades niet zozeer in de systemen, maar in de mensen.
Mee eens.
En dat betekent dat het vrijwel een soort van cultuuromslag vereist. En iedere keer als ik daarover nadenk, denk ik, we moeten toch echt veel eerder beginnen. Echt op de basisscholen al en zo. Dit is een soort van manier van leven.
Ook die gedachte ken ik. Want wat je ziet is eigenlijk een soort machinemodel. Die we hebben in heel veel domeinen. Ja. Ja, dus dat er toch een hele rationeel machinemodel onder ligt. Maar als je kijkt hoe wij ons onderwijssysteem nu hebben ingericht, dat is dezelfde logica, hetzelfde type van organiseren. En dan, ja, vraag je mensen die dat hele traject hebben doorlopen om dat hele gedachtegoed los te laten. Terwijl we ze eigenlijk net 12 jaar lang hebben geprobeerd dat in te stampen.
Nou, eigenlijk hebben we ook die andere manier van denken eruit gestampt ook.
Zeker. We hebben gewoon, ja, klopt.
De kinderen die kunnen heel goed eigenlijk wetenschappelijk denken. Hè? En heel erg goed hypotheses formuleren en experimenten uitvoeren en dingen proberen, ja, en met elkaar erover praten.
En dat neemt af. Hoe langer je in het onderwijs zit, hoe meer dat afneemt. Ken Robinson is een onderwijswetenschapper. Hij is helaas onlangs ook gestorven, maar hij heeft een heel mooi boek daarover, meerdere boeken trouwens over geschreven, mooie filmpjes over gemaakt, over onze creatieve manier van denken die eigenlijk afneemt hoe langer je onderwijs geniet.
Ik ken een heel mooi TED-praatje van hem.
Ja, precies. Die
volgens mij heeft over dat meisje wat eigenlijk moet dansen. Dat niet stil kan zitten in de klas. Ja, hij heeft er meerdere, ja.
Hij heeft in de meest prachtige, vind ik, dat het is een tekening. En die begint dan, zeg maar, bij hoe wij de school hebben bedacht, zeg maar, in 18e, 19e, 20e eeuw. Zeg maar, de lopende band die daarin zit. En dat we dat hele machinemodel eigenlijk gekopieerd hebben. Hè? Van je hebt dit vak en gaat de bel. Dit vak, ja. Gaat de bel, weet je wel. En dan dat je dan, zeg maar, ook net als producten, zeg maar, allemaal in één jaarlaag zit. Hè? Zo van alles wat geproduceerd is tussen 2017 en 18 zit in één klas, weet je wel. En dan als je bepaalde criteria tegemoet komt, dan ga je door naar de volgende klas, weet je wel. Dus dat laat hij prachtig zien. En ook hoe dat dan doorwerkt. En eigenlijk allerlei zeg maar, creatieve gedachten en verbindingen die je zou willen wensen, misschien om uit dynamieken te stappen, die misschien heel lang dienstbaar zijn geweest, maar nu niet meer, of in hun tegendeel aan het omslaan zijn. Ja, dat is nodig, maar hebben we er wel heel erg uitgeregeld.
Uitgeramd noem ik wel eens. Hoor.
Ja, dat kan ook, ja. Dat is, ja. Ja. Ja, dus wat ik veel zie is dat, dat is zeg maar op heel veel plekken, is dat je dan nou ja, bijeenkomsten komt waar grote veranderingen moeten worden bedacht. En dat dat dan gebeurt, zeg maar, in werksessies, waar dan misschien 10 minuten is. En dan moet iedereen dingen op flappen schrijven. Ja. En dan aan het eind van die bijeenkomst worden al die flappen samengenomen. En dat wordt dan geordend en dat is dan een plan. En wat ik merk is dat eigenlijk alles wat wordt opgeschreven, dat zijn automatische gedachten en soms ook gewoon reflexen. Dus men denkt dat ze echt iets nieuws denken. Maar eigenlijk is het gewoon een interactiepatroon wat zich voortzet, waar eigenlijk nauwelijks nog nieuwe gedachten tussen zitten. En als er echt nieuwe gedachten tussen zitten, dan gaan mensen lachen zo van, ah, wat een raar idee. Dus de echt vernieuwende gedachten, die worden er ook die worden als belachelijk ervaren.
Te gek voor woorden. Ja, een soort auto-immuunreactie van het systeem.
Ja, dat zeg je mooi. Ja.
Ik herken die ervaringen. Ik was afgelopen maandagochtend ook ergens schildjes aan het plakken. Ik dacht, wat zijn we hier aan het doen? Want het was inderdaad een sessie van 3 uur. En dan was ongeveer 30 minuten om dan, nou ja, de probleemstelling en de oplossing met elkaar eventjes voor een whiteboard te verzinnen.
Juist.
En ja, bij de terugkoppeling daarvan adresseerde ik een heel ander punt dan de vraag die gesteld werd. Ik denk dat is namelijk ook niet de meest relevante vraag. En toen begon ik een betoog over het feit dat wij in zorg en in het publieke domein aan zich zo slecht in staat zijn om publieke waarde te creëren uit publieke data zonder dat er heel veel commerciële winst verloren gaat. Dus dat wat niet terugvloeit naar de publieke zaak. En toen begon de organisator, die keek me aan, die begon met zijn ogen te rollen. En toen vroeg ik aan hem, waarom rol je met je ogen? Waarop heel die zaal opeens wel stil werd. Want ik had hem te pakken.
Goed,
ik denk, waarom is dit de reactie? Dit is precies het probleem. Nee, maar ik zie geen onderscheid tussen publiek en privaat. Nee, maar dat is er wel. Dat is er wel. En dat moet je met elkaar benoemen. En we moeten echt met z'n allen, in deze tijd waarin solidariteit onder druk staat, ontzettend ons best voor doen om de publieke zaak niet verder te laten uithollen door commerciële partijen. Want dat is het extractieve model waar we eigenlijk nu echt last van beginnen te krijgen. Zowel qua klimaat als qua sociaal weefsel en ga zo maar door. Nou ja, goed, jij beschrijft allerlei ontwikkelingen die ook te maken hebben met een soort van wereldbeeld van neoliberalisme en de marktdenken en onvoldoende ruimte bieden voor eigenlijk de menselijke conditie. We zijn producten in een systeem en we zijn eigenlijk op de lopende band worden we klaargestoomd om iets te gaan doen. Maar als je heel eerlijk bent, weet niemand wat dat iets gaat zijn. En wij zijn allebei begin 40. Ik weet nog steeds niet wat ik later wil worden.
Ja, dat snap ik. Ik laat me gewoon meevoeren in wat ik denk dat het moet worden.
Ja, en want iedere volgende stap levert weer nieuwe vragen op. En dat brengt me dan ook weer op het punt van dat maakt het volgens mij ook verrekte lastig om überhaupt beleid te maken. Dus misschien moeten we gewoon ook dat niet als ambitie hebben, maar moeten we vooral terug naar wat zijn nou de kernwaarden en goed begrijpen van wat zijn nou de uitgangspunten waaraan we willen voldoen met onze manier van werken en onze manier van leven. En daar dan zo goed mogelijk op sturen.
Ja, dat is wel een goed punt, hè? Want als veel beleid het probleem is, waarom is meer beleid dan een antwoord, hè?
Ja, en dat merk je natuurlijk in de uitvoeringslaag altijd. Van laat ons het gewoon doen, geef ons het vertrouwen om dit te doen. Maar goed, daar staat tegenover dat je dat vertrouwen alleen maar kunt geven als mensen voldoende capaciteiten hebben. En dan kom je volgens mij bijvoorbeeld in het onderwijs in een negatieve spiraal dat mensen, de lat wordt steeds lager gelegd voor mensen die voor de klas staan, waardoor uiteindelijk we op de lange termijn veel slechter af zijn dan als die lat omhoog gaat voordat je voor de klas staat. Maar goed.
Nou ja, daar zitten allemaal dimensies in die ik dan zeg maar als je daarop gaat reflecteren zou willen bespreken als je uitzoomt. Hè? Kijk, Je hebt zeg maar het hele pedagogische domein, en laat ik het onderwijs daar ook in noemen, wordt steeds aangegeven van nou, we moeten gaan normaliseren, we moeten de pedagogische basis versterken. Nou, dat zijn zeg maar twee van die zaken die eigenlijk in bijna iedere gesprek of in ieder beleidsstuk terugkomen. En dan als ik er dan boven hang, zeg maar, met die historische blik, dan denk ik ja, maar we hebben zeg maar de afgelopen 30 jaar heel veel in ons zorgbestel gestuurd en beheerst vanuit psychiatrische diagnoses. Hè. Bijvoorbeeld de hele diagnose-behandelcombinatie in de GGZ. Het rugzakje in het onderwijs, er was ook een slagboomdiagnostiek. Hè. Pas als jij een psychiatrische diagnose had, dan ging de slagboom open. En dat heeft een bepaald type professional belangrijk gemaakt. En ook een bepaalde verloning, zeg maar, en een bepaalde status daaraan gekoppeld. Waarbij we nu eigenlijk ons in een situatie bevinden dat hoe specialer jouw werk met kinderen is, hoe meer je verdient. En hoe meer mensen zien dat jij normaal werk met kinderen verricht, hoe lager je status in het domein is.
Ja,
ja, en als je dat soort zaken niet op tafel legt, ja, dan kun je utopische stippen op de horizon zetten wat je wil. Maar dit is die realiteit, dus dan moet je die er ook bij betrekken. Dus ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, er zijn veel theorieën over de eerste 1000 dagen in het leven van kinderen. Dat die eigenlijk zo belangrijk zijn als het gaat over de vorming van je hersenen. Over de hechting met je vertrouwensfiguren. Eigenlijk ook heel logisch eigenlijk. Hè? Dus
ja.
Eerste 1000 dagen. Nou, dan heb je zeg maar eerst papa en mama. Maar in de 0 tot 2 heb je bijvoorbeeld ook de pedagogisch medewerker van de kinderopvang en de gastouder. Nou, als jij kijkt naar alle cao's, dan zijn dat de slechts betaalde banen met de laagste status die er is. Terwijl dat eigenlijk vanuit, als je het anders beredeneert, de meest wezenlijke en belangrijkste banen zijn in het hele jeugddomein.
Ja, ik vind, ik weet het eigenlijk wel en het blijft iedere keer schokkend om over na te denken dat we pennywise pound foolish, hè?
Ja, en dat zijn dus wel zaken, dat is dan weer de andere kant. Als je ziet hoe dat mechanisme zich heeft ontwikkeld en ontvouwen, dan geeft het je dus ook enige notie van wat je daarmee zou kunnen doen. Dat is de andere kant. Want als jij beleid maakt wat steeds weer beheerst op diezelfde mechanismen die steeds weer bepaalde type functies en professies belangrijker maken en status geven, dan zet je dat patroon voort.
Is dat ook iets waar mensen die jij spreekt, want ik hoop zo, Sharon, dat jij nu met mensen spreekt die er aan de knoppen kunnen draaien, bij wijze van spreken. Komt dit over of is het dan inderdaad dat je ze een paar weken later weer ziet en zegt, nou, de waan van de dag heeft het over. Je eindigt je proefschrift met, ik hoop het van ganzer harte, hè? Echt met die woorden, ik hoop het van ganzer harte.
Ja.
Hoe voelt het nu voor je? Gaan we de goede kant op?
Misschien is het te vroeg om iets over te zeggen. Aan de ene kant is het nog steeds heel erg die waan van de dag. En tegelijkertijd heb ik ook wel vertrouwen.
Dat moet ook bijna wel.
Ja, ja, maar ook wel vertrouwen, zeg maar, dat op een gegeven moment die situatie. Ja, dat klinkt dan misschien wel weer wat somber, maar dat die situatie nog verder achteruit holt. Waar toch meer mensen gaan denken van, hey, zit daar misschien toch niet wat in? En moet ik er misschien toch niet wat beter naar kijken? En daar zit toch wel een vertrouwen in.
Ja, wel een soort cynisch vertrouwen dat het eerst nog slechter moet worden voordat men het inziet. En dan denk ik altijd, en ik herken het gevoel enorm. En dan denk ik iedere keer, oh, en dan al die kinderen die nu op school zitten of nu zorg nodig hebben of wat dan ook. Dat is eigenlijk een soort van gemist potentieel aan creativiteit, aan innovativiteit, aan saamhorigheid in onze samenleving. Dat doet altijd toch wel weer pijn. Beter laat dan nooit, ben ik met je eens. Maar ik hoop ook net zoals jij zo, dat we dit sneller kunnen
keren.
Ja. Maar goed, het is... Het is niet anders dan, je kunt in je eentje niet de wereld veranderen, maar toch ben je al ontzettend mooi bezig. Want ik ben nog even benieuwd, hè, we gaan een beetje richting slot, maar ik ben nog wel benieuwd. Je hebt ontzettend veel, tenminste voor mij, in mijn beeld, je hebt ontzettend veel media aandacht gekregen naar aanleiding van je proefschrift. Hoe was dat voor jou?
Heel eng. Heel spannend. Omdat ik aan de ene kant dus heel veel verbinding en verwantschap voel met de velden waarover ik spreek. En tegelijkertijd ook heel kritisch en ook normerend misschien wel spreek over die velden. En dat gaf heel veel spanning. Zo van, ja, en dat geeft nog steeds spanning, iedere dag. En dus dat vond ik pittig. Ja. Ja.
Is dat een soort innerlijk conflict?
Ja, ja. Dat denk ik wel, want ja, ik loop daar 20 jaar rond. Het zijn mijn collega's, het zijn en op alle niveaus. Hè, dus van de professionals, beleidsmakers, bestuurders. Het zijn tussen haakjes mijn mensen, laat ik het zo zeggen.
Yeah.
En tegelijkertijd wil je hen ook een ander perspectief bieden. En omdat dat soms schuurt, wat ik al zei, met echt overtuigingen die men ervaart als een waarheid op zichzelf, voel je je ook wel eens soort alien of Al Gore of whatever, weet je wel? Dat je met je inconvenient truth komt. Ja, dus dat is wel lastig. Maar uiteindelijk denk ik, als ik het weer kan uitleggen en terugbrengen naar onze intenties die we delen. En zeg maar dat verlangen naar een samenleving, nou ja, misschien zoals jij het net schetst, die we volgens mij allemaal ergens wensen. Hè, met solidariteit en rechtvaardigheid en democratische principes en... ja, dan komt dat wel weer bij elkaar. Dus dat vertrouwen heb ik ook wel. Maar als je vraagt over hoe is dat met die media-aandacht, zeg maar, dat vond ik echt heel spannend. En om die reden, zo van, ja, ik wil die verbinding ook niet kwijt.
En hoe is het bevallen? Want als je dat is het gevoel vooraf of tijdens, maar wat voor reacties krijg je dan achteraf?
Nou, dat... verschilt. Laat ik dat zeggen. Zeg maar hoe hoger, zeg maar, hoe hoger de functie, hoe vaker het woord ongemakkelijk valt. Mm-hmm. Hoe langer mensen als professional in het veld lopen, hoe vaker ik hoor, jij hebt iets opgeschreven wat ik al heel lang in mijn onderbuik voel. En ook wel professionals die tegen hun pensioen aan zitten, die zeggen, gelukkig heb je opgeschreven dat ik niet gek ben. Ik ervaar dit al heel lang. Ja. En ook wel ouders heb ik ontmoet die dan zeg maar hebben meegemaakt hoe dit systeem voor hen heeft gewerkt of juist niet. En daar krijg ik knuffels van en mensen die geëmotioneerd zijn, mensen die heel wezenlijk ook geroerd worden. Ja, ik heb de laatste tijd ook heel veel mensen geknuffeld. Nou, dat deed ik nooit. Dus je komt op een heel ander niveau, kom je binnen. Dus ik heb het idee van dit gaat over iets heel wezenlijks. En niet over oppervlaktewerk of stukwerk. Van als we nou een beetje aan dit knopje draaien, dan zal het wel. Maar dat het heel wezenlijk is en heel diep raakt op menselijke waarden. Ja. Dus dat is wat ik ervan heb ervaren. Dat het heel erg verschilt wat de impact ervan is op verschillende groepen mensen. En dan vraag ik me natuurlijk daar aan de hand daarvan weer af, wat leert mij dat weer? Snap je? Dus dat is dan weer zo'n nieuwe vraag die ik dan denk. Ja.
Het is toch fantastisch dat je met zo'n eigenlijk heel abstract theoretisch raamwerk iets wezenlijks in de mens kunt aanraken. Dat is een heel knap talent van jou, Sharon.
Ja, ja, ik weet niet. Ik denk dat het gewoon iets heel echts is of zo. Dat het is. Ik denk dat het gewoon echt is. Dat mensen voelen dat het niet een nep is. Snap je wat ik bedoel? Er komt ook heel veel nep langs. Ik weet niet of jij dat ook herkent, maar toch ook wel veel commercie die dan denken van nou, als ik dat dan zo aanvlieg, dan los ik al jullie problemen op of zo. Weet je wel, dat. En dat oppervlakte... Ik denk dat mensen, en dat het niet zozeer een talent is, maar dat het gewoon het wezenlijke verhaal is. Dat mensen denken, ja, dit raakt een snaar, dit herken ik. En dit is niet een zoveelste labmiddel of zo.
Ja, dat ben ik met je eens. Maar het talent waar ik op doelde is toch vooral ook dat je hebt de street credits. Hè? Mensen weten, jij bent ook een van hen.
Ja.
En als je dan deze... tijd en afstand neemt en daar dus je analyses op doet, dan dat doet wel iets. Ik ken heel veel zorgverleners en mensen die in het onderwijs werken die een soort ingebakken weerstand of distantie hebben ten opzichte van inzichten die van mensen komen die niet een van hen zijn. Dus ik denk dat je de aangewezen persoon was en bent, om dit onder de aandacht te brengen. En ik hoop van harte dat je ook anderen inspireert om deze tijd te nemen en inderdaad goed terug te kijken met elkaar opdat we daardoor anders vooruit gaan kijken.
Ja, prachtig. Dat zeg je heel mooi.
Zijn er nog dingen die je wil bespreken?
Ik denk dat we veel, veel hebben gezegd.
Nou, jij zeker.
Nee, nee.
Dat was ook de bedoeling natuurlijk. Zoals gezegd, ik ga het nog eens een keer verder doorbladeren. Ik ben heel blij dat het er is, het boek. Voor iedereen te bestellen, hè? Boemerangbeleid. Dankjewel, Sharon.
Graag gedaan.